Alles staat er en alles doet het, dus dan kunnen we beginnen. Maar goed. En eigenlijk waren we al begonnen. Als ik aan jullie vraag, wat hebben jullie vandaag al gehoord in de liederen? Wat komt er?
Een hoop terug, ja. Dat het gewoon bij je is, dat ik heb naast je staat, dat we er alleen zijn. Anders kan een beetje wel overeen.
Ja? Ja. Nog wat metjes. Het laatste nummer waarin eigenlijk je overgave aan hem beleidt. Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegnam. We vrij in hem zijn, rechtvaardig in hem zijn. En ik vind het mooi, want al die elementen komen uiteindelijk ook weer terug. Want de titel van vandaag is Het Lam van God. Weet je, het lam van God zit al een tijdje in mijn gedachten. Een tijdje geleden met bidden en vasten. Nou, we hebben gehoord, over 2 weken mogen we weer bidden en vasten. Zag ik een beeld van het lam, geslacht en zittend op de troon. Zoals dat beschreven staat in Openbaringen 5, vers 6. En ook toen ik ging bidden voor de dienst van vandaag, kwam dat weer naar voren. Ik had namelijk toen in januari niet heel erg op mijn Netflix staan, maar toen ging ik weer bidden en toen zag ik het weer voor me, het lam van God. Ik denk, nou is goed Heer, als u dat wil, gaan we dat doen. En ik denk als ik aan jullie vraag wie het lam van God is, dat jullie dat wel weten. Want in Johannes 1 vers 29, op het moment dat Johannes Jezus ziet, zegt hij, zie het lam van God, dat alle zonden van de wereld wegneemt. Jezus is het lam van God. En dit vers is niet de enige vers in de Bijbel waarin daarover gesproken wordt. Zelfs in de Openbaring, het laatste boek, staat lam van God wel 25 keer. Nou ja, als je bekijkt dat het boek geloof ik 22 hoofdstukken heeft en het komt 25 keer voor, dan is dat best wel vaak. Zeker in verhouding gewijs met alle andere Bijbelboeken. Maar het boek wil nadrukkelijk weergeven dat het offer van Jezus ervoor zorgt dat er overwinning is op het kwaad. En dat er daarom een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou komen. Vandaag gaan we naar de Bijbelteksten kijken om een wat beter beeld te krijgen van het Lam van God. Want ja, als je het zo over hebt, dan kom je al gauw bij het offer. Maar om nou te zeggen, nou, we zijn door het offer gerechtvaardigd, klaar is Kees en we gaan naar de koffie, is natuurlijk best wel een beetje kort. Dus we gaan eerst kijken naar de betekenis van het lam van God. Dan kijken naar het bruid van het lam. En daarna volgt onze rechtvaardigheid. Vorige week vierden we het avondmaal, waarbij we stilstonden dat Jezus zich als een lam offerde om de zonde weg te nemen en wij vrij voor hem kunnen leven. En dit werd al voorzegd in het Oude Testament, zoals wij kunnen lezen in Jesaja 53. Jesaja 53, vers 7. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. In de evangelie kunnen we lezen dat Jezus al die tijd wist waar hij heen moest gaan. Meerdere malen probeerde hij zijn discipelen al uit te leggen dat de mensenzoon gekomen is om te lijden en te sterven. Maar dat hij 3 dagen later weer zou opstaan uit de dood. De discipelen wisten vaak niet wat hij daarmee bedoelde. Maar daaruit kunnen we zien dat Jezus het wist en ja, toch wel zijn discipelen probeerde voor te bereiden. En ondanks dat Jezus het wist, rende hij niet weg. Hij ging recht op zijn doel af. En ook in het hof van Gethsemane verzette hij zich niet. Johannes 18, vers 1 tot en met 11. Yes. Zijn we er bijna? Wij zijn er bijna allemaal. Nadat hij dit gezegd had, vers 1, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en de fariseeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wagens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem zou komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoekt u? Ze antwoordden hem: Jezus de Nazarene. En Jezus zei tegen hen: ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei: ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw: wie zoekt u? En ze zeiden: Jezus, de Nazarene. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Dit zei hij, opdat het voor het vervuld zou worden, dat hij gesproken had: uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de dienaar van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de dienaar was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken. In dit stuk zien we drie dingen. Ten eerste de kracht van Jezus. Toen Jezus zei: ik ben het die u zoekt, vielen ze allemaal achterover. Nou, jullie weten, toen God zich bekend maakte aan Mozes, kon Mozes niet dichterbij komen en moest hij zijn schoenen uitdoen, want de plaats waar hij stond was heilige grond. En ook tot Jezus konden ze niet zomaar naderen. De dienaars van de overpriesters en de fariseeën deinsden terug en vielen op de grond. Maar wanneer Jezus zich openbaarde, toonde hij daarin zijn macht. Het achteruitdeinsen is dan niet vanwege het schrik van oh jee, maar vanwege de majesteit van Jezus. Al wordt Jezus als gevangene weggevoerd, toch staat hij boven diegene die hem arresteert. Het is niet dat Jezus op aarde rondliep en dat iedereen maar kon doen wat hij wilde doen met Jezus. Ook periodes waarin hij het evangelie verkondigde, waarin hij mensen genazen. Dan nog zien we dat op het moment dat de fariseeën boos werden, op het moment dat ze hem wilden pakken, dat ze dat nog niet konden doen, want het was de tijd er nog niet voor. Dat ook een keer had een hele menigte en ze wilden hem eigenlijk van de rand van een berg afduwen. En Jezus liep zo door die menigte heen, want het was zijn tijd nog niet. Maar nu wel. En Jezus wist dat. En het tweede is daaraan volgend: Petrus wist dat niet. Petrus begreep het nog niet helemaal. Nou, we hebben het andere stuk ook wel eens gelezen dat Petrus Jezus verloochende. Met andere woorden, dat hij wegrende. En nu zien we dat hij ging aanvallen. Hij dacht niet echt na en snapte dus ook niet wat er aan de hand was. En Petrus begreep dit pas allemaal nadat hij de Heilige Geest ontvangen had. Maar op het moment van de arrestatie pakte hij het zwaard en hakte een oor af. En ook nog de slaaf van de hoge priester. Dan de hoge priester, waarom de slaaf? Maar goed. Nee, dan doet hij de rechteroor eraf slaan van de slaaf van de hoge priester. En in de andere evangelie is het stuk niet opgenomen, maar het zegt wel iets over zijn karakter. Het was of wegvluchten of aanvallen. Pas later zie je dat hij steady, gegrond is en dat hij wist: dit is de opdracht die nu Jezus mij gegeven heeft. En dat niet met een zwaard en niet verloochenen, maar om Jezus te verhogen. Door het woord te prediken, door hem alle eer te geven. En ten derde lezen we aan het eind van dat stuk dat Jezus de drinkbeker accepteert. die de Vader hem gegeven had. Nou, dit hele stuk natuurlijk van zijn arrestatie, dood en opstanding, vond plaats tijdens Pesach. En tijdens Pesach drinken de Joden 4 bekers met wijn. En iedere beker, ja, 4 bekers. En iedere beker heeft zo zijn eigen betekenis. De eerste is van ik zal jullie uitleiden. De tweede, ik zal jullie redden. De derde, ik zal jullie verlossen. En de vierde, ik zal jullie aannemen. Nou, ze gaan die bekers niet allemaal tegelijkertijd achter elkaar opdrinken. Maar dat gaat in een bepaalde volgorde. En je hebt niet alleen de bekers wijn, maar je hebt natuurlijk ook bepaalde eten wat daar staat. En je hebt ook dat de jongste kind 4 vragen stelt aan de ouder waarom ze die maaltijd op die manier vieren. Dan zingen ze ook nog Psalm 113 tot en met 118 als lofzang. En de vierde beker wordt pas aan het eind opgedronken. Dus de beker van aanneming aan het eind. Nu kunnen we lezen in de evangelie dat Jezus de laatste beker niet letterlijk gedronken heeft tijdens zijn laatste Pesachmaaltijd. Want in Matthäus 26, vers 30 staat er dat hij na de lofzang wegging. De vierde beker wordt pas na de lofzang officieel gedronken. Maar er staat dat hij direct na de lofzang wegging. En dat betekent dat Jezus de laatste beker nooit in het echt gedronken had. Nou, dan kan de vraag natuurlijk rijzen, waarom specifiek de vierde beker? Dat heeft niets te maken met dat hij dacht dat hij de volgende Pesach niet meer zou halen. Hij wist immers wat er de komende dag zou gaan gebeuren. Maar Jezus dronk die beker niet, omdat hij zijn offer nog niet had volbracht. De vierde beker, de beker van aanneming, ook wel de beker van lofprijzing, waarmee God Israël belooft dat hij haar weer tot zijn volk zal maken, zal hij niet drinken tot na de opstanding. Dan komt er het nieuwe verbond, waarnaar Jezus verwijst. En op dat moment is die beker van aanneming is er dan. Want op het moment dat Jezus aan het kruis ging, op het moment dat Jezus 3 dagen later weer opstond, dan was de mogelijkheid van die aanneming weer. Dan was er de mogelijkheid dat we geen bijwoners of vreemdelingen meer waren, maar dat we bij God horen. Op dat moment kon hij onze zonden vergeven. Op dat moment kon hij onze rechtvaardigen, waardoor de weg naar de Vader weer open zou gaan. Dus op het moment van die maaltijd en de avond waarin heel Israël die beker wel dronk en hij niet, wist hij dat er een tijd zou komen waarin het werkelijkheid zou worden. En Jezus, toen Jezus aan het kruis hing, nam Jezus alle ongerechtigheden en zonden op zich. En dat was nodig omdat God en zonde niet samengaan. Daarom riep Jezus ook uit, God, waarom heb je mij verlaten? God en zonde gaan niet samen. Heilig en onheilig gaat ook niet samen. En daarom moest dat offer er komen, zodat zijn bloed ons kon schoonwassen. Nou, ik had al verteld, in de Openbaring wordt veel gesproken over het Lam van God. En een van die dingen is de bruiloft van het lam. Waarin we een mooie brug vinden van de uitleg van het lam naar de gerechtigheid. Laten we lezen Openbaringen 19, vers 6 tot en met 9. En ik hoorde zoiets als een geluid van grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos, blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Wij zijn met z'n allen de bruid van Christus. Mannetje, vrouwtje, maakt niet uit. We zijn allemaal bruid van Christus. En de bruid van Christus, zo lezen we net, heeft zich gereed gemaakt. En op welke manier? Ze mag zich kleden in smetteloos, blinkend, fijn linnen. Is dit dan letterlijk een gewaad? Nee. Het zijn de gerechtigheden van de heiligen. Nou, je kan wel denken, ik trek een mooi wit gewaad aan. Maar als je maar op los leeft, heeft dat wit gewaad helemaal geen nut. Nee, het heeft geen enkel doel. Het is wat we doen. Wat maakt dat we dat wit gewaad mogen aantrekken. Mensen die Christus niet kennen, denken al gauw van als je Jezus aanneemt, zijn je zonden je vergeven. En klaar is Kees. Ik kan wachten tot ik overlijd en dan ben ik bij Jezus. En voor de rest mag ik mijn leven zoals ik wil. Want ik ben vrij. Maar zo werkt het niet. Het zal wel heel makkelijk zijn. Nee. Ja, wij worden gerechtvaardigd verklaard door het bloed van het lam. Maar als je dat blinkend fijn linnen wil krijgen, dan staat krijgen, er staat het is haar gegeven. Dan is er voorbereiding nodig. Toen Jezus op aarde was, bereidde hij zich ook voor op wat komen gaat. En ook wij mogen ons voorbereiden op wat komen gaat. En voorbereiden, je klaarmaken, is een werkwoord. Het is niet iets passief, het is actief. En dat actief heeft onder andere te maken met gerechtigheid. Want in vers 8 staat, dit zijn de gerechtigheden van de heiligen. Er staat niet, je bent schoon gewassen, klaar. Nee, schijnbaar moeten we ook gerechtigheden doen. En dan komen we natuurlijk bij de volgende vraag, wat is dan gerechtigheid en hoe doen we dat dan? En hoe houden we dat vast? Want de Bijbel roept ons op om die rechtvaardigheid vast te houden. Dus dat wat Jezus ons gegeven heeft, namelijk dat hij onze zonden en ongerechtigheden aan het kruis droeg, waardoor we nu met vrijmoedigheid tot God kunnen naderen, om dat vast te houden. En dat we onszelf niet weer een slavenjuk op laten leggen. Maar dat is wat zonde is. Als er heel veel zonden zijn, dan wordt op een gegeven moment dat het ons vasthoudt en belemmert. Het houdt je vast. En er zijn zoveel bijbelteksten als het gaat om gerechtigheid, dat ik die niet allemaal kan behandelen. Ik sloeg de concordantie open. Nee, dat is zo'n soort woordenboek voor de Bijbel, kan je alles op alfabetische volgorde de woorden zien, met de bijbelteksten erbij. Nou ja, dat was, laat maar zeggen, behoorlijk veel. Ik heb ze niet allemaal geteld. Ik denk dat ik halverwege was bij de 50 en dat ik dacht, ik ben nu bij 50 of 40 of 60. Maar het waren er behoorlijk veel. Maar één tekst vond ik in het bijzonder wel mooi om te lezen en ook omdat hij wel hier goed bij past, en dat is Romeinen 6. Dus we gaan naar Romeinen 6, vanaf vers 15. Vanaf vers 15. Wat dan? Vraagteken. Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Uitroepteken. Weet u niet dat aan wie u zelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt, ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Here. Ja, er zijn mensen die denken, als je vrij bent in Christus, die zonden zijn je vergeven, dat het daarmee klaar is. En Paulus behandelt hier dan een vraag die op kan rijzen. Mogen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? De wetenschap dat men niet meer onder de wet en daarmee onder het oordeel van God is, kan voor sommigen een reden zijn om gemakzuchtig en oppervlakkig om te gaan met Gods genade. Mensen die spotten kunnen dan ook zeggen dat de genade van God een vrijbrief is voor een zondig levenswandel. Want God heeft je vergeven. Of wat je ook wel eens hoort. Ja, nee, als ik op mijn sterfbed lig, dan bid ik wel even en dan vraag ik wel even of dat hij in mijn leven wil komen. Vraag ik wel even of dat hij me wilt redden. Ja, dan heb je een groot probleem, want niemand van ons weet wanneer we sterven. En dat zal wat zijn. Heb je opeens dat je eerder dan je denkt sterft, dan kom je bij Jezus. Dan zeg je, ja, oh, wacht even Jezus, ik was vergeten te bidden. Stuur me even terug, dan doe ik dat even, dan kom ik weer terug. Ja, dat gaat niet. Dan is van, ik ken je niet, ga maar weg. Nee, als dat gebeurt, dan heb je je niet goed voorbereid. Dan weet je niet wie God is, weet je niet wat er in de Bijbel staat en hoe het werkt. En Paulus wijst zulke gedachtegangen, zulke vragen ook af. Want in vers 17 beroept hij zich op de geloofkennis van de Romeinse gelovigen. Nou ja, ze wisten wel iets. En Paulus gaat ervan uit dat in het onderwijs dat zij hebben ontvangen, aandacht is geweest voor bepaalde uitspraken van Jezus. Zoals die in Matthäus 6 vers 24, niemand kan twee heren dienen. En daarop voortvloeiend zegt hij dan, aan wie je jezelf als slaaf ter beschikking stelt, dus daar waar je gehoorzaam aan bent, dienstslaaf ben je ook. Je hebt eigenlijk maar twee keuzes. En de ene leidt tot de dood en de andere tot eeuwig leven. En de tekst, je kan geen twee heren dienen, daar heb ik er niks voor niks bij gezet. Omdat het mooi weergeeft wat hier mee wordt bedoeld. In het hoofdstuk waar dat vers staat, wordt beschreven dat je niet de mammon en God kan dienen. Je kan geen afgoden en God dienen. Je kan niet alleen maar jezelf behagen en God dienen. Sommigen proberen dat wel, maar dan heb je het toch wel erg moeilijk. Tenminste, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik iets moet voorbereiden of iets moet doen, is het makkelijker dat de Heer je leidt en dat je doet wat hij wil, dan dat je het alleen maar zelf probeert op je eigen manier. Of dat je het doet op andermans manier. Dat gaat hem niet worden. Tenminste, ik kan het proberen. Maar wil je werkelijk die kracht van God en de openbaring van God, dan is het makkelijker om mee te stromen dan er tegenin. Sommigen van jullie weten wel dat ik nu al een tijdje werk als geestelijke verzorger bij Sensieren. Daar heb je met collega's te maken uit verschillende stromingen. En dat betekent ook dat je niet allemaal dezelfde wijze van leven en leven door de geest hebt. En een van die dingen waar ik sowieso in het begin tegenaan liep, was dat ze heel makkelijk zeiden, nee, wij hebben een roostertje, dat is van de kerk. En daar staat netjes per week op welke bijbelteksten je kan behandelen voor diensten. En dan heb je een A-jaar, een B-jaar en een C-jaar. En ieder jaar roleert dat en dan hebben we binnen 3 jaar hebben we de hele Bijbel gelezen. Dus als je in december moet preken, dan weet je op een gegeven moment al, oh wacht, dat moet ik preken. Want dan staat, dan heb je wel, ja, je hebt wel iets keuze, je hebt 4 Bijbelteksten en je hoeft maar 2 te kiezen. Ja, dat werkte niet. Ik heb het 1 keer geprobeerd. Ik dacht, nou ja, op zich makkelijk, je hoeft niet te bidden en zo. Ik kan kijken, ik dacht, ja, dit werkt niet. Wat moet ik hiermee? Ik dacht, ik ga toch maar weer bidden. Dan doe ik het op Gods manier, gaat iets makkelijker. En dan hoor je ook van, het was goed. Want je deed het op Gods manier. En dan kan God ook meer doen dan wat je zelf zou kunnen doen. En datgene wat ik net benoemde, dat heeft ook weer te maken met religie. Maar er is gewoon heel veel religie. Waar ik nu werk. En dat op zich, nou ja, soms dan merk je dat omdat je wil de geest wil leven. En religie houdt de geest buiten. Nou, als je het alleen maar doet volgens bepaalde regeltjes, bepaalde gewoontes die je als mens aan hebt geleerd, of als kerk hebt aangeleerd, dan doe je de geest in de bocht. Van nee, we hebben hier een roostertje gemaakt, die hebben we gemaakt. Het is jaren hetzelfde roostertje, maar dat maakt niet uit, we hebben het ooit een keer gemaakt. En binnen die kaders mag de geest wel iets doen. Maar niet te veel, anders raken we van slag. Noem het in een bochtje. Ja, als je zo niet bent en als je wil leven door de geest, dan heb je wel dat je denkt, we gaan het iets anders doen. En op zich was dat wel mooi, want vanochtend had ik het met mijn vader over. We zaten aan het ontbijt en toen kwam dat ook weer, dat religie naar voren. Dat de geest buitensluit. En hij wist niet wat ik zou gaan preken. Wist hij niet. Dus zo komt alles weer terug. En dat is met dat ook. Ja, als je zegt, ik leef door de geest en ik ben vrijgemaakt door het offer van Jezus, wat is dan vrij? Heel veel mensen denken, ik ben vrij en dan kan ik doen wat ik wil. Maar dat kan niet, want dan word je met de tijd toch weer slaaf van de zonde. Want jezelf dienen is het vlees dienen. Heel veel mensen in Nederland denken, ik ben vrij. Nederland is een vrij land. Je mag zijn wie je bent, je mag doen wat je maar wil, want het is een vrij land. En nou, uiteindelijk heb je dan heel wat mensen die niet meer weten wie ze zijn. En uiteindelijk krijg je hoererij en afgoderij in het land. Dan ben je niet vrij. Dat kan ik je wel vertellen, dan ben je niet vrij. En dan kan je wel roepen, ik ben vrij, maar je bent niet vrij. En dat alleen maar om jezelf, om de mensen met blindheid te slaan en om uit te denken, je bent vrij, maar eigenlijk ben je zo gevangen als maar kan. Dan ben je werkelijk vrij, dan weet je wie je bent in Jezus Christus. Dan ben je vrij. Paulus spreekt in het begin over slaaf zijn van zonde of van gerechtigheid. Maar later komt hij daarop terug. En noemt het niet slaaf zijn van gerechtigheid, maar dienstbaar aan de gerechtigheid. En dat past veel beter in het plaatje. Want dienstbaarheid gaat om een vrijwillige gave aan God. Dienstbaar, dat is iets wat je doet. Iets vanuit jezelf. Slaaf zijn doe je geloof ik niet vanuit jezelf. Je kan wel zelf slaaf behouden zijn. Dat je denkt, ik ga niet weg, ik wil me niet losbreken. Maar slaaf zijn, dan zegt iemand anders wat je moet doen. Zegt iemand anders wat je moet denken en hoe je moet voelen. Maar daarentegen zegt Paulus, nee, we zijn dienstbaar aan de gerechtigheid. En niet dat je dan denkt, ik ben dienstbaar, dus ik moet het allemaal zelf verdienen. Nee, Jezus heeft dat betaald voor ons, zijn vrij. En daaraan, nu we vrij zijn, is het beginstadium, mogen we ons dienstbaar stellen aan de gerechtigheid. Jezus in je leven vragen is dan ook geen eindpunt van ik heb Jezus gevraagd, klaar is Kees, ik ben er. Maar dat is het beginpunt. Het beginpunt van leven. Het beginpunt van je vrij, echt helemaal vrij zijn. Ook van dingen in je leven waar je nog last mee hebt, om dat aan Jezus te geven. Slavernij is dus iets, is geen keus. En het houdt je vast. En ook in het gedeelte waar Paulus het over heeft, is het misschien niet van buitenaf, maar ook wat je vlees wil. Maar wij zijn niet geroepen om te leven naar vlees, maar om te leven naar de geest. En op die manier vrucht te dragen. In vers 21 en 22 gaat het dan ook om de vruchten van het vlees en de geest. Nou, jullie weten dat het ook wel uitvoerig wordt besproken in Galaten 5. En dat we ons best moeten doen om vrucht te dragen in ons leven. En verder wil ik daar vandaag niet op ingaan, want anders wordt de preek wel heel erg lang. Maar lees voornamelijk als je denkt van, wat staat er ook alweer? Lees dan nogmaals Galaten 5. In vers 21 wordt er gezegd dat het einde van de zonde de dood is. En zoals het hier beschreven staat, gaat het erom het bewust slaaf blijven van de zonde. En niet te willen leven zoals God het wil. Het gaat er niet om dat we af en toe nog zondigen. Want we maken allemaal fouten. We zijn niet allemaal perfect. We moeten ook leren van onze fouten. Dus daar gaat het niet om. En als we fouten maken, kunnen we altijd naar Jezus toe van Heer, vergeef ons. En dat doet hij van harte. Maar wat voor dood bedoelt Paulus hier? Paulus bedoelt hier niet de lichamelijke dood, maar de eeuwige dood, de eeuwige straf, bij het oordeel van God. En want de dood staat hier namelijk tegenover het eeuwig leven. En of wat je nou gelooft of niet, we sterven allemaal een keer hier op aarde. Op een keer, op een dag, blazen we ons laatste adem hieruit en blijft het lichaam hierachter. Maar als het goed is, hoop ik voor ieder hier, hebben we dan eeuwig leven met Jezus. Nu kan je natuurlijk denken, maar wat is dan die gerechtigheid? We praten wel over geen slaaf van de zonde zijn en gerechtigheid doen. Maar hoe doen we dat? Nou, eigenlijk heb ik het heel kort samengevat. Het is de gehoorzaamheid aan de wil van God en het vertrouwen stellen in God. Nou, dat is kort en krachtig. Maar laten we even kijken naar een van mijn lievelingsversen. Ja, ik heb een lievelingsvers. Joshua 1, vers 8 en 9. Joshua na Deuteronomium. Vers 8 en 9. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken. Zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Nou, dat kwam in de liederen al uitvoerig naar voren, dat God met ons is. En laatst ging ik een beetje online kijken. Nou ja, dan kom je wel eens wat dingen tegen. En er was ook een sieraad en daar stond ook die tekst op. Maar wel de laatste zin. God is met u. Nou, dat begon met mij in eerste instantie een beetje te jeuken. Want ik hou er niet van als er een tekst uit zijn context wordt gehaald of niet volledig wordt weergegeven. Want wil je dat laatste, moet je wel dat eerste doen. Wil je dat God met je is, onderhoud dan je relatie met hem. Je kan niet van God verwachten dat je je relatie met hem verslapt. En dan nog steeds roept, ja, maar hij is met mij. Ja, God verlaat je niet, maar wil je echt dat hij echt dichtbij is, dan is het wel handig om de relatie met hem te onderhouden. Lees, overpeins en doe het woord van God. Nee, onze redding komt niet van het alleen maar volgen van de wet. Maar dat kan niet. Maar dat betekent nog niet dat je vrijgesteld bent om maar te doen en laten wat je wil. Wat je vlees wil, wat je ziel wil. Weet je, sommige christen denken dat wel, alles is genade, alles komt goed. Maar God heeft niks voor niks zijn woord gegeven. En ook nog eens uitgebreid na de opstanding van Christus. En voor de opstanding van Christus hadden we maar 39 bijbelboeken. Nu hebben we de 66. Joepie. Ja, nog meer bijbelboeken. Kunnen we God nog beter leren kennen. Nog beter dienen. Want wat is God rechtvaardig? Dus hoe meer we hem en zijn woord kennen, des te meer we de gerechtigheid doen en blijven behouden. Nee, het gaat om het juiste evenwicht van het dienen van God en doen wat er in zijn woord staat en dat vanuit geloof. Vanuit het leven uit de geest. Als je het niet vanuit je geloof doet, is het vleeselijk en dus uit de wet. Maar als je het door de geest doet, zal het lukken als je het door geloof doet. Nee, dat vers wat Reinier vanochtend gelezen had, vers 4... staat er diegene die rechtvaardigheid doet door geloof. Vond ik wel mooi. Je moet het door geloof doen. Zonder geloof kan je God niet behagen. En als we dan toch ons laten leiden door de Heilige Geest, kan hij ook ons openbaren wat er in zijn woord staat. Maar als we Gods geest niet hebben om zijn woord te lezen, dan lezen we het eigenlijk heel oppervlakkig. We kunnen de woorden wel lezen. Je kan zelfs zonder geloof ook wel een commentaar pakken en zeggen, nou ja, wat speelde zich af 2000 jaar geleden? Maar echt die diepte van wat God tegen jou wil zeggen, om je te bemoedigen, om hem beter te leren kennen, dat kan alleen maar doordat de geest ons helpt. En door je geloofleven, door het leven door de Heilige Geest, komt er ook nog een ander aspect bij, dat namelijk vertrouwen. God zei tegen Joshua, wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u overal waar u heen gaat. God moedigt aan om sterk te zijn en niet angstig te worden. We moeten vertrouwen hebben dat God ons helpt en met ons is. In de laatste weken hadden we de parallelstudie over het innemen van je beloofde land. En we hebben daar onder andere gekeken naar teksten uit Numeri, Exodus, Deuteronomium. En daarin wordt de uittocht uit Egypte en de 40 jaar in de woestijn beschreven. En die 40 jaar in de woestijn kwam doordat Israël God niet vertrouwde. Ze vertrouwden niet dat ze genoeg te eten hadden, genoeg te drinken hadden, of waar ze heen gingen. Of dat ze überhaupt het beloofde land konden innemen. Want in Numeri lezen dat we er 12 verspieders waren. En die 12 moesten het land Kanaan verkennen. En Joshua en Caleb hadden het vertrouwen in God dat ze met hem het land konden innemen. En zij waren diegenen die tegen de Israëlieten zeiden, wees niet bevreesd, want de Heere is met ons. En dat vond ik zo mooi. Joshua wordt door God bemoedigd, als hij de rol van Mozes moet overnemen, dat God zegt, ik ben met je, wees niet bevreesd, maar ik ben met je. Maar toen, eenmaal 40 jaar daarvoor, zei Joshua tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is met ons, het gaat ons lukken. Het enige is, Israël wilde dan zelf niet geloven. In plaats van bemoedigd te worden, ja, Joshua en Caleb die zeggen, kom op, we gaan ervoor. God is met ons, we kunnen dit. Wilden de Israëlieten Joshua en Caleb stenigen. Maar God hield dat tegen. En God beloonde Joshua en Caleb Maar ieder ander van hun generatie, die ging eerst dood. En daarna mochten ze het nog een keer proberen. En dit keer met Joshua voorop. Want ook Mozes mocht het beloofde land niet binnentreden. Hij mocht het wel zien, maar hij ging er niet naar binnen. En zo wil ik jullie deze ochtend ook bemoedigen. Weet dat je zonde, dat Christus je zonde heeft gedragen en je schoon heeft gewassen. En op die manier een bruid te zijn voor Christus. Jouw geloof in het offer van het lam heeft ervoor gezorgd dat je rechtvaardig bent voor God. Je mag met vrijmoedigheid tot God naderen. Maar daarnaast waarschuwt de Bijbel ook om die rechtvaardigheid vast te houden. Laat je niet verslappen en neem de genade van God niet te vanzelfsprekend. Want het is zo kostbaar. Maar doen we alles aan om te leven voor Hem. Zijn verordeningen te onderhouden en te leven door de Geest. Want het is niet van ik moet dit, ik moet dat. Nee, we zijn dienstbaar aan de gerechtigheid. Dat betekent dat er ook een soort van willen wil zijn, moet zijn. Maar de Geest moedigt ons daarin aan en geeft ons daar de kracht voor. Daarom vertrouw op God. Joshua vertrouwde ook op God met alles wat hij moest doen. Het was geen gemakkelijke taak, beloofde land innemen terwijl je al iets van 80, 90 jaar oud bent. Maar het lukte. En hij gaf God daar de eer voor, zoals het zou moeten zijn. Het zijn namelijk niet onze verdiensten, maar die van de Heer Jezus Christus. Amen.